Wij gaan weer naar Johannes 2 vanmorgen. Naar de geschiedenis van de reiniging van de tempel. Ik dacht dat ik er wel een stukje van verteld had, maar lang niet alles. Als ik me goed herinner. Dus ik moet daar de draad weer in opnemen. De tempelreiniging die beschreven wordt vanaf vers 13 van Johannes 2. Waar staat het Pascha der Joden was nabij en Jezus ging op naar Jeruzalem. En hij vond in de tempel die ossen en schapen en duiven verkochten. En de wisselaars daar zittende en een geestel van touwtjes gemaakt hebbende dreef hij ze alle uit de tempel. Ook de schapen en de ossen en het geld der wisselaren stortte hij uit en keerde de tafelen om. En hij zeide tot degene die de duiven verkochten, neem deze dingen van hier weg, maak niet het huis mijns vaders tot een huis van koophandel. En zijn discipelen werden indachtig dat er geschreven is, de ijver van uw huis heeft mij verslonden. De Joden antwoordden dan en zeiden tot hem, wat teken toont gij ons dat gij deze dingen doet? Jezus antwoordde en zeide tot hen, breek deze tempel en in 3 dagen zal ik dezelfde oprichten. De Joden dan zeiden, 46 jaren is over deze tempel gebouwd en gij zult gij die in 3 dagen oprichten. Maar hij zeide dit van de tempel zijns lichaams. Daarom als hij opgestaan was van de doden werden zijn discipelen gedachtig dat hij dit tot hen gezegd had. En zij geloofden de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. En als hij te Jeruzalem was op het Pascha in het feest geloofden velen in zijn naam, ziende zijn tekenen die hij deed. Maar Jezus zelf betrouwde hun zichzelf niet omdat hij hen allen kende en omdat hij niet van nodig had dat iemand getuigen zou van de mens, want hij zelf wist wat in de mens was. En dat is dan het verhaal van de tempelreiniging, wat trouwens een logische vervolg heeft ook in wat er nu verder volgt in hoofdstuk 3, het gesprek met Nicodemus. Want in dit alles, in deze hele geschiedenis, gaat het eigenlijk maar om 1 zeer simpele waarheid, die overigens op een heleboel verschillende manieren kan worden toegepast. Dat is namelijk dat een einde zou komen aan het oude verbond en dat in plaats daarvan een nieuw verbond zou worden opgericht of zou worden gebonden, want zo zou je het dan ook nog kunnen zeggen. Want dat is de betekenis van deze geschiedenis. Het zal duidelijk zijn dat de historische betekenis van dit verhaal niet zo bijster interessant is, want of die tempel nou gereinigd werd of niet bij die gelegenheid, daarna werd hij dan toch in ieder geval weer verontreinigd. En ik denk dat een dag later, of hoogstens een paar dagen later, de situatie weer was zoals die ook was in het begin van deze geschiedenis. Ik heb er trouwens wel even toegelicht, omdat er ook sprake is van een tempelreiniging in de laatste dagen van het leven van de Heer Jezus op aarde. Terwijl dat klaarblijkelijk hier niet dezelfde gebeurtenis is. We moeten dan aannemen dat toch minstens op 2 verschillende tijdstippen de Heer deze actie heeft ondernomen. Want in Matthäus en in Marcus en in Lucas zien wij dat de Heer de tempel reinigt op dezelfde wijze of op gelijksoortige wijze als hier. En hij doet dat dan een paar dagen voor zijn kruisiging. En die kruisiging zou zijn op de eerste dag van het Joodse Pascha. Terwijl hier ook staat, de Pascha der Joden was nabij, zodat het dan nog lijkt alsof het dezelfde gebeurtenis zou kunnen zijn. Dat het dat echter niet is, blijkt uit wat er verder volgt in vers 23, waar staat, als het Jeruzalem was op het Pascha in het feest, geloofden velen in zijn naam. En dat kan dus alleen maar zo geweest zijn als dit niet dezelfde gebeurtenis is als die vermeld is in Matthäus, Marcus en Lucas. Dat is het enige argument wat we hebben. Want het andere argument zou zijn, dat wordt eigenlijk het meest gebruikt, het andere argument zou namelijk zijn dat in Matthäus, Marcus en Lucas die tempelreiniging aan het eind van de geschiedenis verteld wordt en hier in Johannes staat het aan het begin van de geschiedenis. En dat is een misverstand, omdat we er niet vanuit kunnen gaan dat de gebeurtenissen in het Johannes-evangelie op hun chronologische volgorde of in hun chronologische volgorde verteld worden. Ze worden verteld wel in een volgorde, uiteraard, maar in een andere dan de chronologische. En dat ik er elke keer op terugkom is, omdat wij Westelingen er kennelijk, wij moderne mensen moet ik misschien zeggen, er kennelijk aan moeten wennen dat er ook een andere orde bestaat dan een volgorde. Maar zo is het nou eenmaal. Goed, in Johannes dus een andere orde dan een volgorde. De chronologische dus. Dit alles heeft overigens wel degelijk te maken met Pascha. Dat staat er niet voor niks bij. Het staat aan het begin van het verhaal en ook aan het einde van het verhaal nog weer. En dat geeft al een aardige indicatie omtrent de betekenis van deze geschiedenis. Want de Pascha is immers het feest, ja, laat ik het maar het feest noemen voor deze keer dan, van het feest van Pascha, het feest van ongezuurde broden, dat gevierd werd nadat eerst de dag voor het feest, namelijk officieel, het Pascha, het paaslam dus, geslacht en gegeten werd, waarna dus op de 15e van de eerste maand het feest van Pascha begon, een zevendaags feest, ook wel genoemd feest van ongezuurde broden, een feest wat dus gevierd werd op grond van het slacht en eten van het paaslam wat aan het feest vooraf ging, wat plaatsvond op de 14e van de eerste maand. De gedachte daarbij is dat het slacht en eten van het paaslam iets te maken heeft in de eerste plaats met de dood van de Heer Jezus. Ik zei in de eerste plaats, dat betekent niet uitsluitend, maar in de eerste plaats heeft dat te maken met de dood van de Heer Jezus, waarna het feest van ongezuurde broden of het feest van Pascha dat erop volgt, in eerste plaats te maken heeft met de opstanding van Christus en wat ermee samenhangt. En ik zeg weer, in de eerste plaats, want het is nou eenmaal zo met deze Bijbelse dingen, deze Bijbelse symboliek, dat het nooit zo erg specifiek is. Dat wil zeggen, het is nooit zo beperkt de betekenis. Je zult altijd zien dat in deze typen ook de wat meer uitgebreidere omstandigheden geïllustreerd worden. Als voorbeeld dan maar, het slacht en eten van het paaslam werd niet beperkt tot het slacht en eten van een paaslam, maar op dezelfde 14e van de eerste maand werd oorspronkelijk ook het bloed van het paaslam gestreken aan de deur bij de uitocht uit Egypte. En het strijken van het bloed van het paaslam aan de deur is niet een beeld van de dood, maar een beeld van opstanding. En ik zeg dus, slacht en eten van het paaslam is in de eerste plaats een beeld van de dood. Maar niet alleen dat, ook opstanding is daar al in verwerkt. Al moet ik er meteen bij zeggen dat het nemen van het bloed van het paaslam en het strijken van het bloed aan de deurposten weliswaar plaatsvond ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte, beter nog ter voorbereiding van de uittocht uit Egypte. Maar als daarna jaarlijks officieel, want dat gebeurde niet, maar als daarna jaarlijks officieel het paaslam geslacht en gegeten wordt, werd het bloed niet gestreken aan de deurpost. Dat lezen wij namelijk verder ook nergens. Dat is alleen de eerste keer zo geweest en daarna niet meer. Ik moet er meteen bij zeggen, daarna werd eigenlijk hele Pasen niet gevierd. Een paar keer maar, gedurende de geschiedenis tot aan de ballingschap, enige honderden jaren. En pas na de ballingschap, of in de ballingschap eigenlijk, heeft men dit Pascha weer min of meer in ere hersteld. Dat wil zeggen, toen werd het pas gevierd. En bij de terugkeer uit de Babylonische ballingschap had men dus een bepaalde traditie ontwikkeld van Pascha, zo een traditie die eigenlijk in onze dagen nog bestaat. Maar ik moet erbij zeggen dat onder het oude verbond eigenlijk deze dingen helemaal niet toegepast werden. Pas later gebeurde dat bij de terugkeer uit de ballingschap. En toen werd het bloed van de paaslam niet gestreken aan de deur. En had men dat maar wel gedaan, denk ik wel eens, dat zou niks veranderd hebben. Maar wat ik maar zeggen wil is dit, dat sindsdien het paaslam dus inderdaad verbonden blijft met slechts de dood van de Heer Jezus en verder niets. En daarom bestaat deze traditie tot in onze dagen nog. Want als men begrepen had hoe het zat met de opstanding die daarna zou volgen, dan zou men daar al lang deel aan gekregen hebben en zou men in overeenstemming met de betekenis van deze geschiedenis hier het paasgaat gaat niet meer vieren. Nee, want dan zou men inmiddels door de deur zijn uitgeleid en niet meer zijn onder de wet. En dan zou dus deze verontreinigde tempel, want dat is eigenlijk gewoon het oude verbond, die zou inmiddels gereinigd zijn en zou men leven onder het nieuwe zoals wij doen. Daarom vieren wij het Pascha niet meer. Zo zit het eigenlijk, hè? Gek, hè? Dat één zo'n detail, het belangrijkste overigens van het slachten en eten van het Pascha, niet meer bestaat, maar één keer gedaan werd en daarmee, daarna werd het ook vergeten, maar dat is nou juist het belangrijkste, dat namelijk het lam uit de dood is opgestaan en wij kennen dat lam als de levende deur. Zo zit het eigenlijk. Nou, iets dergelijks vind je natuurlijk ook bij de vind je ook terug in het feest van Pascha of feest van ongezuurde broden, wat dan volgt in de 15 tot en met de 21ste. Want dat is een beeld van opstanding. Het gaat er namelijk om ongezuurde broden. Broden dus, Jawel, maar ongezuurd, heel nadrukkelijk ongezuurd, zodat juist het verschijnsel van het afwezig zijn van het zuurdeesem, want dat proef je meteen, en anders voel je tanden het wel. Dat blijft in je gebit plakken en zo. Maar dat verschijnsel van het afwezig zijn van het zuurdeesem, dat herinnert inderdaad aan het verschijnsel dat de zonde en dus het oude is weggedaan. En dat is wel degelijk een beeld van de dood. Maar het gaat daar juist om het afwezig zijn van iets. Het zit er dus in, men wordt eraan herinnerd. En daar gaat het maar om. En zelfs tijdens het feest van ongezuurde broden of tijdens het feest van Pascha, zoals het heet, is dan nog het bijzondere offerfeest. Maar offer van de eerstelingen garf, die door de priester bewogen werd voor het aangezicht des Heren. Dat is inderdaad een beeld van opstanding, maar die garf die moet dan toch eerst verzameld worden, geplukt worden. En die komt inderdaad uit een dode aarde, zodat het toch inderdaad herinnert aan het wonder van opstanding uit de dood. Maar dan moet er wel eerst dood geweest zijn. Diezelfde volgorde vind je trouwens heel mooi vermeld in het Nieuwe Testament in 1 Korinthe 5, waar wij vermeld vinden dat ook ons paaslam, Pascha heet het gewoon, voor ons is geslacht. Dat staat in vers 7 van 1 Korinthe 5. Er staat: zuiver dan de oude zuurdeesem uit, zodat je maar weer ziet dat zuurdeesem nooit een type is van het evangelie, zoals dikwijls gedacht wordt. Dus dat zuivert dan de oude zuurdeesem uit. Opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Zo laat ons feest houden. En dat zo wil zeggen, op grond van het voorgaande, hè? Zo is hetzelfde als dus eigenlijk. Hè? Dus laat ons feest houden. Want nadat het Pascha geslacht is, begon het feest. Pascha werd geslacht op de 14e, waarna op de 15e van de eerste maand het feest begon. En hier is de gedachte: ons Pascha, dat is namelijk Christus zelf, staat erachter, is voor ons geslacht. Leuk is dat er staat, namelijk Christus en niet Jezus. Het was Jezus die geslacht werd uiteraard, maar hij heet hier Christus, omdat hier gesproken wordt vanuit zijn opstanding, terugziend naar wat geweest is. Hij die nu de Christus is, is in der tijd, in zijn tijd uiteraard, voor ons geslacht. Maar nu leeft hij en dus laat ons dan feest houden. Feest wordt niet gevierd op grond van de dood. Dingen als begrafenisfeest, dat bestaat in sommige kringen wel. Maar dat is jezelf voor de gek houden natuurlijk. Nee, dat dient dat voor. Dat is heel gebruikelijk bij zulke gelegenheden trouwens, jezelf voor de gek houden. Ja, maar feest is er op grond van de opstanding. Als hier dan staat, laat ons dan feest houden, is dat niet op grond van dat het Pascha geslacht is, maar op grond van het feit dat het Pascha inderdaad leeft. En dat staat er ook bij, want er staat achter Christus. Ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Dat betekent letterlijk dus, hij die nu de Christus is, op grond van zijn opstanding, is in der tijd voor ons geslacht. En als je dan verder leest, zo laat ons feest houden, dan is dat vanzelfsprekend. Ja, iets dergelijks geldt ook voor de beruchte uitdrukking het kruis van Christus. Dat betekent precies hetzelfde. Dat betekent het kruis van hem die inmiddels en sindsdien de Christus is. Uiteraard staat in Colossense en het wordt geschreven, wordt gezegd, terugziende op wat geweest is. Dat is trouwens niks bijzonders, want het is in alle nieuwtestamentische bijbelboeken het geval en in het oude komt de term sowieso niet voor. In de nieuwtestamentische bijbelboeken wordt altijd geschreven vanuit de opgewekte Christus. Die boeken zijn geschreven na zijn opstanding. De schrijvers wisten dat enzovoorts. En zo kan het voorkomen dat de term Christus gebruikt wordt voor degene die gekruist werd. Dat kan eigenlijk helemaal niet. Maar terugziend kan dat wel. En dat moeten we dus altijd in gedachten houden. Hier ook. In 1 Korinthe 5. Hij is inmiddels de Christus en daarom vieren wij feest. Omdat het oude is weggedaan, alles is nieuw geworden. Daarmee ben ik terug in Johannes 2, want daar staat dat die tempelreiniging iets te maken heeft met zijn eigen lichaam. het lichaam van de Heer Jezus. En dat het te maken heeft met zijn eigen dood en opstanding. En zoals gezegd, daarmee ben ik dus terug in Johannes 2. Want dit Pascha is in de eerste plaats een beeld van de dood en opstanding van Christus. Het aardige is dan ook dat als er staat in vers 13, het Pascha der Joden was nabij, dan worden wij herinnerd aan de gebeurtenissen van de 14e van de eerste maand, het slachten van het Paaslam. En dus de dood van de Heer Jezus. En in vers 23 staat, en als zij te Jeruzalem was op het Pascha, en er staat er nog achter, komma, in het feest, dan is het dus niet de 14e, maar de 15e, want op de 15e is het pas feest. Kun je zien dat het niet spitsvondigheid is van mezelf, om het onderscheid te maken tussen Pascha en feest van Pascha, want hier in Johannes 2 wordt het ook uitdrukkelijk gemaakt. En als vers 23 dus spreekt over het Pascha in het feest, dan gaat het om de 15e. En dan is het een uitbeelding niet meer van de dood, maar juist van de opstanding van Christus. En daartussenin staat dan in vers 19, breek deze tempel en in 3 dagen zal ik dezelfde oprichten. En vers 21, hij zei dit van de tempel, namelijk van zijn lichaam. Zo is het ook. In vers 13 gaat het over zijn dood. In vers 23 gaat het over zijn opstanding. Beide in verband met de term Pascha. En daartussenin, in vers 19 en 21, staat toch letterlijk wat gesproken wordt over zijn dood en opstanding. Daar gaat het dus om. Nou, wat gebeurde er door de dood en opstanding van Christus? Wat was het eerste, het meest in het oog springende gevolg ervan? Heel eenvoudig. Het ontbinden van het oude verbond en het binden van het nieuwe verbond. De uitdrukkingen ontleen ik aan het Matthäus-evangelie. Dat doe ik met opzet. Het is met opzet ook dat ik die uitdrukkingen gebruik. Want ze worden nogal eens gebruikt in een totaal ander verband, of beter nog, met een totaal ander doel. Dat binden en ontbinden. Maar het is de Heer die tegen Petrus zegt bij gelegenheid, dan ga ik met opzet een beetje verdwalen hoor, maar ik kom zo wel terug. Het is de Heer die tegen Petrus zegt, spreekt over het binden en het ontbinden van het een en het ander. Ik moet even zoeken waar het ook alweer staat. 16? Matthäus 16. Ja, dankjewel. Dat deed Petrus belijdenis. Daar staat in, nou eens even kijken dan. In vers 15, dat de Heer tot zijn discipelen zegt, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En dan vers 16, Simon Petrus antwoordende zeide, gij zijt de Christus. Simon Petrus staat er, dat betekent eigenlijk, want zo kun je het ook vertalen, de gelovende. Petrus, de gelovige. Hè? Simon betekent immers de horende, de gelovige. Petrus, die een gelovig is, zoals het blijkt, antwoordt en zegt, gij zijt de Christus. Dat zal voldoende geweest zijn, maar hij zegt erbij, de zoon van de levende God. Want daar gaat het altijd maar om. Dat is nog steeds het grote dilemma van het Jodendom. Dat men niet beseft of niet wil weten dat de Messias, de Christus dus, dat is hetzelfde. Dat de Messias niet de zoon is van David alleen, maar vooral ook in de eerste plaats de zoon van God. En de zoon van de levende God, dat is bijna vanzelfsprekend natuurlijk, dat die God leeft. Maar dat staat er uitdrukkelijk bij, omdat het een verwijzing is natuurlijk naar de levenskracht van God. En daarmee is het een verwijzing natuurlijk naar de uitwerking daarvan in de opstanding. De Christus is namelijk de zoon van de levende God. En daarom als vorst des levens zou hij ook uit de dood opstaan. Nou goed, gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. En Jezus antwoordende zeide tot hem, zalig zijt gij Simon, gij zoon van Jona. Want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Uiteraard niet, maar mijn vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. Dat betekent inderdaad dat, neem ik maar even de meest voor de hand liggende verklaring, die is ook volkomen terecht overigens, betekent dat op grond van dit getuigenis van Petrus de gemeente gebouwd zal worden, de gemeente van Christus namelijk, hij zou zijn gemeente bouwen. Zegt hij, hè? Ik zal mijn gemeente bouwen. Het is wel aardig dat hij het zou doen. En de reden daarvoor is omdat het ook zijn gemeente is. Zodat we weer weten dat wij het niet hoeven te doen en dat het ook onze gemeente niet is. Dat is een hele geruststelling, denk ik altijd. Maar ja, mooi excuus, denk ik er ook wel eens bij. Maar dat zeg ik liever niet hardop. Nee, maar ik meen het ernstig. Hè? Een hele geruststelling. Op deze Petra, op dit getuigenis van Petrus, dat Petra dat er veel meer achter steekt, dat weet ik wel, maar daar gaat het nou niet om. He? Op dit getuigenis zal ik mijn gemeente bouwen, want ieder die gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God, maakt deel uit van deze gemeente. Dat wil zeggen, die wordt door de Heer zelf aan deze gemeente toegevoegd. Zo heet het later in Handelingen. He? Nou, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten der hel. Poort heeft niet alleen te maken met ingang, maar ingang en uitgang. En het heeft dus te maken met heerschappij. En hel is gewoon Hades, het dodenrijk. En hier staat dus dat de heerschappij van het dodenrijk en dus van de dood in het algemeen, die zullen de gemeente niet overweldigen. En dat vind ik één, hoe ouder ik word. Nee, het is weer een nieuw jaar. Hoe ouder ik word, hoe meer ik dit als het grootste wonder van de Bijbel ga beschouwen. Dat is het nog niet, maar misschien wordt het dat nog eens. Dat namelijk de dood de gemeente nog niet heeft overweldigd. En dat het ook niet gebeurd is. Hoe het mogelijk is, begrijp ik nog steeds niet. Maar het gebeurt. Hè? Dat wil zeggen, die gemeente bestaat nog steeds. Er zijn er nog steeds die tot geloof komen. Ondanks alles, ondanks 2000 jaar waarin de Heer zich niet openbaart. Waarin hij verborgen is in de hemel. Hè? En waarin de hemel dus van koper is, heet zoiets. Hè? Maar die gemeente bestaat nog steeds. En de Bijbelse waarheid is er inderdaad nog steeds. En hoewel die zeer wordt aangevallen, zoals altijd, is hij, denk ik, toch meer verspreid dan ooit. In de voorgaande 2000 jaar, ja, dat denk ik. Maar goed, het is er dus nog steeds. En daar zal ik nog eens wat anders bij vertellen. Want de gemeente leeft niet onder het oude, maar onder het nieuwe gewand. En een van de vragen die gesteld zou moeten worden is nu: maar wanneer zal de Heer dan zijn gemeente beginnen te bouwen? Want dat tegen Petrus zegt de Heer, ik zal mijn gemeente bouwen. Dat moest dus nog gebeuren, zodat je mij weer ziet dat Abraham, Isaac en Jacob en David, en hoe ze maar heten mogen, geen lid waren van de gemeente. Goed. Nou, wanneer zou het dan gebeuren? Uiteraard, dan gaan we weer bij de dood en opstanding van Christus. Of eerder niet. Want het wordt gebouwd op grond daarvan. De Zoon van de levende God is een tamelijk bedekte verwijzing naar de opstanding van Christus uiteraard. En daarom staat er nu verder, vers 19, dat de Heer zegt tot Petrus: en ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. Dat moet u weer langzaam lezen, hè. Want de poorten der hel zullen die gemeente niet overweldigen. Dat vindt zijn eigenlijk meest logische verklaring in het feit dat de gemeente juist gebouwd wordt uit de dood. Die heeft de dood al overwonnen namelijk, want de gemeente bestaat uit wedergeboren mensen. Dat is niet meer Johannes 2, maar inmiddels Johannes 3. Maar ik zei al dat het een logisch vervolg was, hè? Johannes 3, het gesprek met Nicodemus over wedergeboorte. De gemeente heeft dus niet een bestemming in het dodenrijk, is niet onderweg daar naartoe, maar is daar juist uit afkomstig eigenlijk. Omdat de gemeente bestaat uit hen die deel hebben aan de opstanding van Christus. Wat voor de Heer geldt, geldt voor ons ook, namelijk dat wij leven, dat leven wij Goden, dat wij opgestaan zijn, dat is eenmaal. Hè? De dood heerst niet meer. Niet meer over hem, maar ook niet over hen, over ons dus. Dat is de gedachte. En dan staat er verder: en ik zal u geven de sleutelen, of namelijk ik zal u geven, dat kan ook, de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. Maar het koninkrijk der hemelen is tamelijk synoniem met het nieuwe verbond. Want het koninkrijk wat uit de hemel zou komen, en wat daar zou worden opgericht, zou worden opgericht op grond van het nieuwe verbond en niet op grond van het oude. Zodat we hier terecht zijn bij nieuwtestamentische dingen. En dat betekent ook dat het koninkrijk der hemelen pas gebouwd zou worden. In eerste plaats op grond van de opstanding van Christus, in tweede plaats, maar dat is hetzelfde, nadat het oude verbond verdwenen is, ontbonden is en het nieuwe verbond dus bindend is. Denk erom. Een verbond is een verband, heeft iets met binden te maken. Onder het oude verbond was Israël verbonden aan Jehovah. Onder het nieuwe verbond is de gelovige verbonden aan degene die uit de dood is opgestaan. Vooruit dan, Romeinen 7. Aan Christus. Jawel. Nou, dus, ik zal u geven de sleutel van de koninkrijk der hemelen. En zo wat gij zult binden op de aarde, Denk erom, dat binden is hier niet het nieuwe wat hier nu verteld wordt. Want een verbond is bindend of niet. Een verbond kan ook ontbonden worden, hè? Nou, het oude verbond zou worden ontbonden en het nieuwe verbond zou gebonden worden, waarna de stappen heel groot geworden zijn in deze tekst. Want de volgende vraag is dus, ja, maar, jawel, maar heeft de Heer het met Petrus hier nou over de oprichting hier op aarde van het koninkrijk, of heeft hij het over het verborgen koninkrijk, waar Paulus het ook later over heeft, het verborgen koninkrijk, de gemeente, namelijk in de hemel, met zijn hemelse roeping en erfenis. Waarover heeft hij het? En het antwoord is, dat maakt niet uit, het verschil wordt niet gemaakt. Vanwege, dat kan namelijk makkelijk, omdat er zoveel overeenkomst is, uiteraard. Het is namelijk echt hetzelfde nieuwe verbond, het is hetzelfde koninkrijk. Of het dan in de hemel is of op aarde, dat is van minder belang. Gaat er niet om waar het is, gaat er om dat het er is en dat men er deel van uitmaakt. En waar het is, nou ja, dat horen we trouwens later wel. En dus zegt de Heer, zo wat gij zult binden, wat zou hij binden dan? Dat is eigenlijk de goede vraag. Wat bindt hij dan? Het nieuwe verbond. Het binden kan namelijk ook opgevat worden als bindend verklaren, zo noemen wij dat, bindend verklaren. Hè. Zo wat gij zult binden op de aarde, het nieuwe verbond is, zal in de hemelen gebonden zijn. Dat wil zeggen, als op aarde het nieuwe verbond afgekondigd wordt, dan wordt het ook afgekondigd in de hemel. En andersom, zo wat gij ontbinden zult op de aarde, het oude verbond dus, zal in de hemelen ook ontbonden zijn. En het wordt later nog een keer herhaald, dacht ik, maar dat kan ik zo gauw niet vinden. Ik geloof een paar bladzijden verder, was het niet zo? Ja, 18 vers. Oh, het staat er natuurlijk onder. Ik kijk niet. Ja, natuurlijk. Even kijken. Vers 18. Ja, hoofdstuk 18, Matthäus 18. Vers 18. Voorwaar zeg ik u, al wat gij op de aarde binden zult, zal in de hemel gebonden wezen. En al wat gij op de aarde ontbinden zult, zal in de hemel ontbonden wezen. En dat is een tekst, staat er dus twee keer, dat is het aardige, dat is van groot belang, omdat we die bij de schriftplaatsen nodig hebben bij het lezen van bijvoorbeeld Handelingen 2. Want daar worden deze dingen toegepast, want daar gebeurt het dat de apostel Petrus op aarde het oude verbond ontbindt en het nieuwe bindt. Niet in de zin van dat hij het werkelijk doet, maar wel in de zin van dat hij dat predikt. En in de praktijk toepast. Dat zegt hij daar ook, mannen broeders of zoiets. Het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken. En dan spreekt hij over de opstanding van Christus en het gevolg daarvan. Namelijk het ontbinden van het oude verbond, waar men dan dus niet meer onder leeft. En het binden verklaren van het nieuwe verbond, zodat die mensen zeggen, wat moeten wij doen? En dan zegt Petrus, bekeren. En je laten dopen enzovoorts. Waarna wij ons haasten te verklaren dat Petrus daar het aardse koninkrijk in gedachten heeft. Maar we moeten daar meteen Matthäus 16 en Matthäus 18 naast leggen. En aan toevoegen dat Petrus het dan niet misschien wist. Maar dat wat Petrus al gezegd was, dat als hij op de aarde die dingen zou doen, zou het in de hemel ook geldig zijn. Zodat de gemeente met zijn hemelse roeping en erfenis inderdaad daar in Handelingen 2 gepredikt wordt. Ook al wist men dat niet. En daar gaat het maar om. Het is dezelfde gemeente namelijk. Nou, dat is dat binden en ontbinden. Zodat ik nou meteen gezegd heb dat het dus niks te maken heeft met het toepassen van enige kerkelijke tucht. Of iets dergelijks. Daar heeft het dus niet mee te maken. Het gaat gewoon om een verbond en nog een verbond. Het ene wordt ontbonden en het andere wordt gebonden. Zal ik er nog eens een voorbeeld van geven? Er was vlak voor die andere tempelreiniging. Ik was al even snel. Vlak voor die andere tempelreiniging, in de laatste week van de Heer Jezus, toen hij inderdaad gekruist zou worden, toen ging hij naar Jeruzalem om daar onder andere de tempel te reinigen. Jawel, dat deed hij één dag later. Maar de dag daarvoor, toen was hij onderweg over de Olijfberg en toen liet hij een ezel ontbinden. En als er gevraagd zou worden, waar is dat nu voor nodig? Of zoiets, hè? Wat moet je, of zoiets, hè? Dan moesten de discipelen zeggen, de meester heeft het van nodig. Zodat het beest alsnog gebonden werd, natuurlijk. Hij werd ontbonden en vervolgens gebonden aan, De heer, nou, die erop zat, of die de leidsels vasthield, of niet vasthield, dat doet er nou niet toe. Maar in ieder geval, het beest werd ontbonden, hij stond daar maar, was gevangen, werd vrijgemaakt. Maar die vrijheid van die ezel werd ten nutte gemaakt, doordat de ezel voortaan de heer diende. Hetgeen een beeld is van elke gelovige, want een gelovige onder het oude verbond had zijn vrijheid nodig en wordt dus losgemaakt, ontbonden, om als ezel, om te dienen, daar begonnen we vanmorgen mee, hè, buiten, ja. Als ezel inderdaad de heer te dienen, om dienaar te zijn van het nieuwe verbond. Dat heet officieel in vrijheid, dat weet ik, ben ik me bewust, maar toch is dat een gebondenheid aan Christus, hoewel het officieel heet vrijheid. Ja, zo staat het trouwens ook in Korinthe 7 en in Efeze ook, hè. Te vrijgemaakt zijn om de Heer te dienen. Naar de normen van de wereld zijn we vrij, naar de normen van de Heer zijn we aan hem gebonden. En hoe je dat ook maar bekijkt, hè. Je kan het op verschillende manieren bekijken. Maar vrij van het oude, vrij van de wet dus, vrij van de zonde, vrij van de wereld in het algemeen. En die vrijheid wordt gebruikt niet als oorzaak voor het vlees, heet het dan later, maar de vrijheid wordt gebruikt inderdaad om de Heer te dienen. Dat gebeurde met de ezel ook, maar Petrus is daar een goed voorbeeld van, voor een ezel namelijk. Ja, dat is van een gelovige. Van een gelovige gewoon. Want dat is een ezel immers. Gewoon een type van de gelovige die zijn vrijheid nodig heeft en die de Heer zou dienen. Ja. Nou, probeer ik weer terug te gaan naar Johannes. Het Pascha heeft dus te maken met het ontbinden van het oude en het binden van het nieuwe. De overgang van oude naar het nieuwe verbond. Maar het is gewoon dood en opstanding. Door dood wordt men ontbonden, want die gestorven is, die is vrij, is gerechtvaardigd van de zonde. En de opgewekte leeft dan in vrijheid, maar dan onder het nieuwe verbond. Dat is de betekenis van Pascha. En dan staat er, vers 13, het Pascha der Joden was nabij. Dat moet ik even toelichten. Er staat dus niet Pascha der wet was nabij, het Pascha uit Leviticus 23 of eventueel het Exodus 12, maar het Pascha der Joden. De gedachte bij Joden is uiteraard die van het Jodendom, de Joodse godsdienst namelijk, het Pascha zoals dat in de Joodse traditie en godsdienst werd toegepast. Dat Pascha was nabij, dat is niet helemaal hetzelfde als het Pascha zoals het in het Oude Verbond vermeld staat. Dat is met al die Joodse feesten zo. Ik heb al gezegd, ze zijn ontstaan in de ballingschap, met alle gebreken die daar dan ook aan kleven. En zo bestaan ze vandaag nog. En je moet niet denken dat de Joden onder de wet leven, naar de wettige voorschriften, want dat is niet het geval. Ze hebben tradities die ooit ontleend zijn aan de wet op een of andere wijze. Maar ontleend wil zeggen dat ze niet in overeenstemming zijn letterlijk met de wet. En dat is ook de reden waarom de Heer altijd, of altijd, maar zo dikwijls nogal tekeer gaat tegen de Joodse gebruiken. Omdat ze niet in overeenstemming zijn met de wet namelijk. Dat zijn twee dingen. Punt 1, ze zijn niet in overeenstemming met de wet. Punt 2, we zijn niet meer onder de wet. Dat is een dubbele fout dus. Diezelfde fout die dus in het christendom nog steeds gemaakt wordt. Men meent te leven onder de wet. Dat is in de praktijk helemaal niet het geval. Men doet alleen alsof. Men zegt dat het zo is, maar het blijkt helemaal niet zo te zijn in de praktijk. Controleer het maar aan de hand van de wet. Hè. Men doet het echt niet. En in de tweede plaats, hoe dan ook, wij zijn niet onder de wet. Er zijn dus twee fouten. Nou, misschien dat het daarom is dat er twee keer staat over dat binden en het ontbinden, hè, in Matthäus 16 en 18. Maar goed, daar hebben we het een andere keer wel weer over. Terug in Johannes 2 staat dus, het Pascha de Joden was nabij, Jezus ging op naar Jeruzalem. Ja, en wat er dan gebeurt, is bij een andere gelegenheid dat de Pascha de Joden nabij is en hij gaat op naar Jeruzalem en dat hij dus gekruisigd zou worden. In Matthäus, Marcus, Lucas is dat ook zo. Hier ligt het iets anders. Hier krijg je in plaats daarvan dus een beeld van de kruisiging of een beeld van wat daar het gevolg van is. Namelijk ook een beeld van de overgang van de oude naar het nieuwe verbond. En de dood en opstanding van Christus wordt bijna letterlijk genoemd. Niet helemaal letterlijk natuurlijk, maar toch wel bijna. En daar gaat het maar om. Dan staat er, en die vond in de tempel die ossen en schapen en duiven verkochten en de wisselaars daar zitten. De algemene betekenis daarvan is heel eenvoudig. Ossen en schapen en duiven, die werden daar verkocht. Niet voor als huisdier, maar als offerdier uiteraard. Dat lijkt me duidelijk. Ze werden bij de tempel verkocht, zodat de mensen niet van huis die beesten hoefden mee te nemen. Volgens de voorschriften van het Oude Verbond namelijk, was het zo dat Israël geacht werd 3 maal per jaar op te trekken naar Jeruzalem om daar een feest te vieren. En als men daar het feest van Pascha zou moeten vieren, dan zou men toch eigenlijk in overeenstemming met de wet op de 10e van de eerste maand het paaslam in huis moeten nemen. En als je daarna op de avond van de 14e in Jeruzalem moet zijn om het paaslam te slachten, is het wat lastig, want dan moet je dat beest meenemen in de tram of zo, weet ik veel. Maar je moet het beest meenemen. Dat is heel onhandig, dus daar heeft men het volgende op gevonden. Men neemt het beest niet in huis, of althans men neemt het niet van huis mee, maar in plaats daarvan koopt men het ter plekke. Misschien inderdaad een paar dagen eerder, dat men een paar dagen eerder dan in Jeruzalem aankomt en misschien alsnog op de 10e zo'n beest koopt, dat zou kunnen. Maar dat is alleen maar het voorbeeld van Pascha, want bij andere gelegenheden werden natuurlijk andere dieren geofferd. Er staat hier ook ossen, schapen en duiven. En men hoefde ze dan niet van huis mee te nemen, men kon ze ter plekke kopen. Dus aan het ene loket worden ze gekocht, bij het volgende loket worden ze weer ingeleverd, eigenlijk. Hè? Werd het ter hand gesteld van de priester enzovoorts. En dat is het makkelijkste natuurlijk. Ja. Dat is wat gebeurde. Zodat dit gewoon de offerdieren zijn, zoals die zo'n beetje voorkomen in de voorschriften van de wet. Zodat we hier eigenlijk te maken krijgen met de wettige dingen in het algemeen. Maar nog verder is het zo dat deze offerdieren eigenlijk dan ook een beeld zijn van diegenen die onder de wet leven. Omdat offerdieren nou eenmaal de plaats van de mens innemen. Zijn in plaats van de mensen, staat bij gelegenheid ook. In plaats van dat de mens sterft, sterft een dier in zijn plaats. Zodat deze offerdieren een uitbeelding zijn van hen die onder de wet leven en dus van deze Joden zelf. Kortom, deze hele situatie van een tempel met daarin deze business rond deze offerdieren is eigenlijk een karikatuur. Ik wou zeggen, het is een uitbeelding van de situatie onder de wet, maar dat is het natuurlijk niet. Het is een karikatuur daarvan. Hè? Maar zo is het wel. Zo gaat het in de praktijk wel. Maar ik moet ook zeggen, het hele Joodse leven, zogenaamd onder de wet, is ook een karikatuur van wat de wet zelf voorschrijft. Nee, we zijn er zo aan gewend dat we denken dat het er zo uitziet, dat het zo hoort, maar daarom is het nog niet zo. Het is een soort overblijfsel ervan. Ik weet niet hoe ik dat netjes moet zeggen, want de karikatuur veronderstelt dat het belachelijk is. Dat is het ook eigenlijk. Je kunt er wel vroom over praten, maar daarom is het wel belachelijk.
Vertekend beeld.
Ja, nou, dat is heel netjes gezegd. Dank u wel. Dank u wel. Ja, een vertekend beeld is het in ieder geval. Dat wil zeggen, een karikatuur. Ik heb me dat eens laten uitleggen. Een karikatuur is een afbeelding van iets waarbij de specifieke kenmerken worden overdreven. Hè? Ja. Dus als je een klein ratje op je wang hebt, dan wordt het een hele grote. Weet je. Ja. En de karikatuur van de wet houdt is onder andere dit. Dat er inderdaad een grote verzameling van offerdieren daar staat. Die van het ene loket naar het andere verkocht en geslacht worden. Dat is natuurlijk een belachelijke situatie. Dat lijkt me wel. Want de gedachte van identificatie met, hè, van dat het dier gebracht wordt door de eigenaar, waarbij het dier de plaats van die eigenaar van die mens inneemt, die raakt daarbij natuurlijk voorkomen zoek. Hè. En daarom, ik vind inderdaad dat het een karikatuur is, en zo springt de Heer er ook mee om. Die heeft er niet het minste respect voor. Hè. Nee, wij misschien wel, maar de Heer niet. Nou, meer kan ik er toch niet van zeggen. Want wat hij doet is een gezel nemen. Die maakt hij zelf een geestel van touwtjes gemaakt. Hebben de dreefwijzen alle uit de tempel. Ook de schapen en de ossen. En het geld der wisselaren stortte hij uit en keerde de tafel om enzovoorts. Je moet daarbij bedenken dat dit inderdaad ook verworden was tot een business. Een commerciële aangelegenheid. Dat is godsdienst in het algemeen trouwens. daar neigt het altijd toe. Kijk, godsdienst is, ik heb het dus opgezocht, ik meen in Vandalen, maar het is lang geleden, dus ik weet niet precies meer. Maar godsdienst is de verzameling van gebruiken en inzettingen, van uiterlijke dingen dus, die een mens, die de godsdienstige mens dan praktiseert. Het eigenaardige is dat ik in de beschrijving niets vond over het innerlijk, over geloof, over gedachten die men ermee heeft, of over symboliek die erachter zou steken. Dat is er misschien wel, maar dat is volgens de beschrijving niet het geval. Het gaat alleen om de uiterlijke dingen. En als deze uiterlijke dingen er alleen maar zijn, dan betekent het in de eerste plaats dat het een karikatuur is. Dus het uiterlijk alleen maar. En in de tweede plaats betekent het dat het meteen wordt tot alleen maar commercie. Het is misschien niet aardig om het te zeggen, maar ik heb eens iemand gekend. Kijk, die was boomkweker, maar dat mag ik eigenlijk niet verder vertellen natuurlijk. En die was boomkweker en die kon heel mooi praten over zijn boompjes enzovoorts. En uiteindelijk na een lang gesprek over van alles en nog wat rond de boomkwekerij, zei hij, maar ja, het gaat natuurlijk uiteindelijk alleen maar om de pegels. Om de poen, dus hè, om geld. Alleen maar. En hij legde mij ook omstandig uit dat het er niet om ging of je een goed product had, maar of je een product had waar toevallig vraag naar was, zodat ook het boomkweken een kwestie is van gokken. Als je maar de juiste aandelen hebt, zal ik maar zeggen, de juiste handel hebt of zo, als je maar de juiste boompjes hebt staan waar toevallig vraag is. Want heb je hele mooie boompjes waar geen vraag naar is, omdat iedereen ze heeft, dan heb je nog geen handel. En zo is het. Uiterlijke dingen worden altijd alleen maar commercie. Wat ik bedoel te zeggen is dat je er wel heel mooi over kunt praten, heel moeilijk over kunt doen, maar uiteindelijk gaat het toch alleen maar om het geld. En dat, om de buitenkant, dus om de commercie. En dat is in de praktijk met godsdienst ook het geval. Misschien had hij dat nog niet gemerkt, dan excuses ervoor dat ik het u nou vertel. Maar in de praktijk is dat gewoon ook wel zo. Ja, dat kan ik toch ook niet helpen. Hè? Maar het gaat wel zo. Ja. Nou, laat dan netjes zeggen, daar neigt het dan toch in ieder geval toe. Als je niet oppast, wordt het dat. Hè? Nou, dan zeg ik het ook tegen mezelf. Hè? Als je niet oppast, wordt het dat. Dat is zo. Nou, dan moet je dus voor oppassen dat het niet gaat om uiterlijke dingen. Het is goed dan ook, ik heb je wel vaker gezegd, ik heb helemaal niks tegen tradities. Integendeel, ik vind het makkelijk als ze er zijn, je hoeft je er alleen maar aan te houden en zo. Maar, hè, heb ik niks tegen, maar het is wel goed om erbij na te denken. Om je te realiseren waarmee je bezig bent. En of het ook niet misschien toch anders zou kunnen of anders moet. Of zullen we het van het jaar eens een keer anders doen, hè. Dat is heel goed om je weer te realiseren waar je mee bezig bent. Dat het namelijk niet gaat om de uiterlijke dingen, maar om het innerlijk. En dat is hier ook zo natuurlijk, het gaat niet om uiterlijk, maar om de geest. Maar waar die geestelijke dingen niet meer de voorrang hebben, daar ontaarden de uiterlijke dingen in commercie. Dat is later waar Paulus ook zoveel moeite mee heeft. Als hij schrijft aan Timotheus bijvoorbeeld, dan zijn we al een generatie verder, hè. Paulus die geeft weer door aan Timotheus en hij zegt, denk erom, het gaat niet om het gewin, het gaat niet om het materiële voordeel. Voor sommigen zegt hij, is dat zo, voor sommigen is de godzaligheid een groot gewin, die worden er beter van, maar hij zegt, dat is niet de bedoeling, integendeel. Nou, leven onder de wet, en zeker het Jodendom, is hier in elk geval geworden tot een commerciële aangelegenheid. Maar heel die business, heel dat gedoe, want zo moet ik het dan maar noemen, onder de wet, wordt hier door de Heer gewoon terzijde geschoven. Nou, het was niet gewoon en het werd ook niet terzijde geschoven, het werd terzijde geslagen. Maar dat is wat er gebeurde. Deze reiniging van de tempel is namelijk gewoon een uitbeelding van de dood van de Heer Jezus. Waarmee dan misschien verklaard is waarom er een geestel bij gebruikt wordt. Die werd later gebruikt tegen de Heer zelf, zal ik maar zeggen. Waarbij de Heer zelf de personificatie was, als u dat tenminste begrijpt, dat de personificatie was van hen die onder de wet leefden. En beter nog, de Heer was de personificatie van de gehele oude schepping. De oude mens. En onder de wet leeft uiteraard de oude mens. Maar door de dood van de Heer Jezus werd inderdaad met geweld, zeker wel, werd met geweld een einde gemaakt aan de oude schepping en dus ook aan de wet. En dat is ongetwijfeld wat hier wordt uitgebeeld. Het is niet zomaar iets, maar het spreekt over de dood en opstanding, de dood in de eerste plaats van de Heer Jezus. Dat het zo is mogen blijken uit de opmerking die de Heer er meteen over maakt, namelijk in vers 19. breek deze tempel en in 3 dagen zal ik er zelf oprichten. Want wat de heer eigenlijk aan het doen was, was de tempel afbreken. Nou doe je dat niet met een geeseltje natuurlijk, van touwtjes. Maar het was eigenlijk wat hij deed. Het is natuurlijk toch zo dat als die beesten er allemaal niet zijn, als die hele handel, de hele commerciële aangelegenheid van de Joodse religie daar wegvalt, dan heeft de tempel natuurlijk ook geen functie. Dan is er in wezen ook geen tempel meer. Want waar het eigenlijk om gaat, is dat hier het hele oude verbond wordt afgebroken, waarvan de tempel uiteraard de uitbeelding is. En in nog breder verband is de tempel zelfs de uitbeelding van de gehele oude schepping. De oude schepping. Die gereinigd zou worden. Waarvan weer, wat smaller, het Jodendom weer de uitbeelding was. Want hoe dan ook, wat de Heer gedaan heeft, was niet een werk speciaal voor de Joden. Nee, ik zeg het weer verkeerd. Het was niet een werk in de eerste plaats voor de Joden of voor Israël. Het was een werk ten behoeve van de schepping als zodanig. Maar die dingen met betrekking tot die schepping, die wij niet kunnen overzien overigens, van nature zeker niet. Die dingen van die schepping, die worden namelijk geïllustreerd in Israël, de roeping van Israël, de geschiedenis van Israël en daarmee speciaal ook in het Jodendom. Want het Jodendom wordt dan in de Bijbel als voorbeeld gebruikt. Daar moeten we oppassen dat we niet antisemitisch worden of iets dergelijks, want er is geen enkele reden toe. Wat wij namelijk in Israël geïllustreerd vinden, is niks anders dan de situatie van de wereld zelf, waarvan we alle deel uitmaken, uiteraard. Daar gaat het maar om. Het is een soort aanschouwelijk onderwijs. En als je dan sprake is van de reiniging van de tempel, is het natuurlijk de reiniging van de Joodse tempel. En meer in de breedte is het de reiniging van het hele oude verbond, de wet. Maar nog breder, het is de reiniging van de gehele oude schepping, die inderdaad gereinigd wordt doordat die wordt afgebroken. Nee, zoals een mens gereinigd wordt doordat hij sterft, is volstrekt hetzelfde. Maar daardoor komt een eind aan het oude verbond. Aan het oude verbond moet je eerst denken, en daarmee in verband meteen aan de dood en opstanding van Christus. En dan vervolgens kun je denken aan de andere toepassingen ervan. De toepassing van op Israël in het algemeen en op de volkeren en op de schepping enzovoorts. Nou dan, ja, het heeft weinig zin om er dieper op in te gaan. Als er staat ossen, schapen en duiven, dan denk ik bij ossen aan heidenen en bij schapen denk ik aan joden en bij duiven denk ik aan de geestelijke dingen. Dat is ook zo hoor, maar om daar nou nadruk op te leggen in deze geschiedenis, dat gewoon niet dat het verstandig is. Maar het is wel zo dat als wij de offers en de voorschriften omtrent de offers in het Oude Testament bestuderen, dat dan zal blijken dat de os meer speciaal een uitbeelding is van de mens in het algemeen. En dat het schaap meer de uitbeelding is van een Israëliet. Iemand die de Heer gevolgd is enzovoorts. Iemand die hoort tot het uitverkoren volk of hoe dat maar heten mag. En de duiven heeft te maken met de geestelijke dingen, de onzienlijke dingen. Omdat vogels zijn nou eenmaal, en vogels zijn uitbeelding van hemelse en daarmee van het geestelijke en eigenlijk dus van onzienlijke dingen. Maar dat speelt meer een rol in de voorschriften omtrent de offers in Leviticus dan dat het hier specifiek een rol zou spelen. Ik geloof dat het hier in de eerste plaats om gaat dat we die offerdieren zien, al die offerdieren die er maar zijn en wat ermee gebeurd is, ze worden uitgedreven. Hetgeen betekent dat een eind gemaakt wordt, inderdaad, aan het oude verbond. Dat geldt trouwens, daar heb ik dat gezegd, nee hè, dat geldt van die wisselaren, dat was omdat ze toen al hadden uitgevonden, nee, staat in het Oude Testament ook, dat het gewone geld niet gebruikt mocht worden voor de Heer. Dat wil zeggen, er was speciaal geld beschikbaar, dat moet je dan eerst kopen, eerst inwisselen, hè. Speciaal geld beschikbaar voor de collecte of zoiets. Maar voor de schatkist van de tempel. Je had de gewone sikkel en je had de heilige sikkel. En dat verschil moest overbrugd worden. Dat wil zeggen, er moest geld gewisseld worden. Uiteraard met een, natuurlijk, administratiekosten natuurlijk. Hè, kom maar. Administratiekosten komen erbij, natuurlijk. En de BTW en zo, ja. Het komt niet op de banden, dus. Maar inderdaad, het moet gewisseld worden. En dat terwijl er nog geen automaten waren uitgevonden. Nou. Wat de Heer dan zegt, staat in vers 16. Er staat, hij zeide tot degene die de duiven verkochten, neem deze dingen van hier weg. Neem deze dingen van hier weg. Er staat speciaal dat hij dat zei tot degene die de duiven verkochten. Omdat die duiven werden niet weggejaagd. Kijk, die dieren werden weggejaagd. Die konden ze daarna weer gaan lopen vangen. Het moet toch een beetje een vermakelijk gezicht geweest zijn. Ik denk dat er heel wat mensen hebben staan lachen ook daar. En sommige mensen zullen boos geworden zijn, maar dat gebeurt vaak. Bij dezelfde gebeurtenis gaat er een lachen en de ander wordt boos. Het hangt er vanaf wie. Dat zal hier ook wel zo geweest zijn. Het is toch een beetje vermakelijk als je die mensen hollen achter hun geiten aan en achter hun schapen en ossen. Door de straten van Jeruzalem, die nauwe straatjes. Maar goed, Spaanse tafereelen denk ik dan maar. Hè? Achter de stier aan, ja. Maar met de duiven gebeurde dat niet, want als je de duiven één keer loslaat, dan vang je ze niet meer, hè. Dus dat deed hij ook zo niet. Maar hij zei, neem deze dingen van hier weg. Maar het zal duidelijk zijn dat niet alleen gezegd wordt over die duiven, maar het wordt gezegd over al deze dingen, dat ze weg zouden moeten. Alleen in verband met de duiven worden gezegd, in verband met de anderen niet rechtstreeks, omdat die niet weggenomen hoeven te worden. De Heer had ze al weggejaagd. Maar het gaat om hetzelfde, de uitdrukking zelf, dat het spul weg moet namelijk. Dat is op alles van toepassing. Maak niet het huis van mijn vader tot huis van koophandel. Niet alleen waar men duiven verkoopt, maar ook ossen en schapen en geld, uiteraard. Maak niet het huis mijn vaders tot een huis van koophandel, waarna de volgende vraag is, wat is het huis van zijn vader? Oh, langzamer dan. Wie is zijn vader? Dus God, uiteraard. Het huis van zijn vader is uiteraard het huis Gods. Dat wil zeggen, nou, hè? Ja, uiteindelijk de hele schepping, de grote stappen. Ja, uiteindelijk is dat de hele schepping. Het is namelijk, in ieder geval in de eerste plaats, Israël. Het is niet alleen de tempel. De tempel is een uitbeelding van alles wat leeft onder het oude verbond, het Jodendom. Maar daarna is het natuurlijk de uitbeelding van heel de schepping, die geworden is tot een huis van koophandel, waarbij het alleen maar gaat nog maar om het uiterlijke dingen en om het materieel gewin. Het is het huis Gods, het huis van zijn vader is het huis Gods. En het huis Gods was tot op dat moment in de eerste plaats Israël. Later wordt de term trouwens ook gebruikt voor de gemeente. In de Nieuwtestamentische brieven uiteraard. Dat is het huis wat tot het huis van koophandel gemaakt wordt. En dan staat er in vers 17, en zijn discipelen werden indachtig dat er geschreven is, de ijver van uw huis heeft mij verslonden. En als je dat opzoekt in Psalm 69, vers 10, dan zul je zien dat het daar niet zozeer gaat om de tempel, maar inderdaad om Israël en vervolgens de hele schepping. Maar in de eerste plaats gaat het daar om Israël, staat er ook bij. Er staat namelijk in vers 8, ik lees vanaf vers 8, daar spreekt de Heer vanuit zijn lijden. Ja, de zoon van David spreekt daar dus, hè, de Heer Jezus. Spreekt vanuit zijn lijden en zegt, want om uwentwil draag ik versmaadheid, schande heeft mijn aangezicht bedekt. En versmaadheid en schande zijn termen die gebruikt worden speciaal in verband met het kruis. En dan staat er, ik ben mijn broederen vreemd geworden. Ik ben een vreemde geworden voor mijn broeders, betekent dat. En die broeders zijn uiteraard de Joden. De Heer was immers de Jood bij uitstek. De erfgenaam van Juda, van de troon van Juda. Maar hij zegt, ik ben voor mijn broeder een vreemd geworden. Het is niet zozeer dat hij vreemd is, zij waren vreemd. Maar dat zei ik al, want de Joodse gebruiken waren bepaald niet in overeenstemming met de wet. Maar niettemin, er was weinig verband tussen beiden. Daar staat er dus ook, ik ben mijn broeder een vreemd geworden en onbekend aan mijn moeders kinderen, hetgeen uiteraard hetzelfde is. Want de ijver van uw huis heeft mij verteerd en de smaadheden dergenen die uw smaden zijn op mij gevallen. En dat is dan die tekst die aangehaald werd in Johannes 2. Maar het zal duidelijk zijn dat dat huis dan niet in de eerste plaats de tempel is, maar dat het is heel Israël levend onder het oude verbond. En vandaar dan ook weer een uitbeelding van de schepping als zodanig. In de rest van de psalm wordt ook inderdaad over de kruisiging gesproken. En even voor de goede orde, we vinden dat in elk geval in vers 22 van deze psalm. Zij hebben mij gal tot mijn spijs gegeven en in mijn dorst hebben zij mij edik te drinken gegeven. Iets wat later aangehaald wordt in verband met gebeurtenissen rond de kruisiging. En daarna nog wordt gesproken, dat is ook wel aardig om te vermelden, in vers 26 bijvoorbeeld. Daar staat, hun paleis zij verwoest, in hun tenten zijn geen inwoner. En dat paleis of die tenten is uiteraard het huis, de woonplaats namelijk van Israël, van het Joodse volk. Hun paleis zij verwoest betekent dat er geen erfgenaam op de troon zou zijn, maar u weet dat later deze vervallen hut van David, want daar gaat het dan over, toch weer opgericht zou worden, want dat was immers aangekondigd. En in hun tenten zijn geen inwoner, die tenten zijn verwijzing naar Israël, wat ooit uittrok uit Egypte en in tenten gewoond heeft. Maar daarna is de aanduiding van heel de situatie van het Joodse volk levend onder het oude verbond. Maar het leuke is dat ditzelfde vers in Handelingen 1 wordt aangehaald en wordt toegepast op Judas. Zijn woonsteden worden woest. Enzovoorts. En er wordt over Judas gesproken, maar daarbij gaat het weer om heel Juda, heel het Joodse volk namelijk. Het is dus meer dan de tempel alleen. De tempel namelijk is weer de uitbeelding van heel de oud-testamentische situatie. Die zou gereinigd moeten worden. Beter nog, want dat staat een paar versen verder in Johannes 2. Die tempel zou eigenlijk moeten worden afgebroken, want dat is de beste manier om hem te reinigen. Hetgeen ook gebeurd is in meer dan één opzicht, maar daarover hebben we het weer na de koffie. En zo waren we dan bij vers 18 terechtgekomen. Vers 17 zei de Heer, of werd gezegd door de discipelen indachtig dat er geschreven is, de ijver van uw huis heeft mij verslonden. En dat wil zeggen dat de Heer zichzelf verantwoordelijk stelde, achtte, voor dat huis. In dit geval voor Israël, meer speciaal voor de tempel, maar in het algemeen voor de schepping. Dat is ook zo, want de Heer was verantwoordelijk voor de schepping. Ik geloof niet dat het erg populair is als ik dit nou zeg, maar je moet bedenken dat de Heer, en ik bedoel de Heer, Jehovah dus, dat hij verantwoordelijk is voor de schepping, omdat hij de schepping gemaakt heeft tot wat hij nu is. En daar bedoel ik gewoon mee, hij is degene die in de 7 dagen van Genesis 1 de wereld gemaakt heeft tot wat hij nu is. Maar er moet meteen bijverteld worden dat dat dan toch een zondige wereld is, waarvoor in de eerste plaats de schepper zelf verantwoordelijk is. En dat blijkt ook in de praktijk zo te zijn, want dat is eigenlijk de enige reden waarom de Heer Jezus de straf van de hele wereld, van de schepping als zodanig, zou kunnen dragen. Waardoor hij de plaats van de schepping inneemt. Dat is omdat hij persoonlijk verantwoordelijk gesteld is. En dat op grond van het feit dat hij de schepper is. Een andere keer ga ik er wel wat dieper op in. Maar de Bijbelse gedachte is inderdaad dat de Heer Jezus zelf, dat de Heer, ik moet zeggen Jehovah gewoon, dat de Heer zijn heerlijkheid kwijtraakte, of in ieder geval heerlijkheid kwijtraakte bij de nederwerping der wereld. Eer, of dat het gebeurde toen deze wereld, zoals we hem nu kennen, tot stand kwam. Ik zeg dat zo omdat we later in Johannes 17 die uitspraak tegenkomen, dat de Heer bidt tot zijn Vader in de hemel en zegt, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Niet eer ik mens werd, niet eer ik gekruist werd, maar eer de wereld was. Waarbij uiteraard gedacht wordt aan de wereld die nu is, de zondige wereld, waarin hij uiteindelijk ook vernederd werd. Maar toen deze wereld gemaakt werd, en ik bedoel dus inderdaad op de 7 dagen, niet op wat ervoor was, maar op de 7 dagen van Genesis 1, toen verloor de Heer daarmee heerlijkheid, omdat hij deze zondige wereld, let wel, een zondige wereld herstelde en daarin ook weer, maar daarin ook de mens zette die gemaakt was uit een zondige aardbodem. Dat is de Bijbelse gedachtegang.
Mag ik een vraag?
Ja, zeker.
De nederwerping der wereld, hè? Dat begrip,
ja.
Heeft dat betrekking op die 6 dagen van herschepping of heeft dat betrekking op de vernietiging van de eerste schepping?
Het heeft betrekking op de vernietiging van de eerste schepping. Oh, ja. Dat is een nederwerping der wereld.
Ja, dat is begrepen.
En het is... ja, ik moet het nog even preciezer zeggen. De dingen staan beschreven als van voor of sinds, maar soms staat er uitdrukkelijk bij hoe precies, namelijk van voor de grondlegging staat er dan, maar u weet dat dat een verkeerde vertaling is, hè? Van voor de nederwerping in de wereld. Dat betekent dat het verlossingswerk van Christus vast stond, voordat de oude schepping werd nedergeworpen. Werd nedergeworpen. Dat is wat niet hetzelfde als vallen. Want dan krijgen we weer wat anders. Die nederwerping namelijk is niet de zondeval van de oude schepping, maar is het oordeel over de oude schepping na de zondeval. Ja. Waarbij val gebruikt wordt in moreel opzicht uiteraard. Hè? Ja. Je hebt eerst de introductie van de zonde in de oude schepping, daarna het verzoeningsplan wat gemaakt is, daarna is de eerste fase ervan de nederwerping van die oude wereld. Het oordeel over die oude wereld, waarna vervolgens uit die oude wereld deze gemaakt wordt. Maar dat is allemaal onderdeel van het verlossingswerk. Betekent dus dat het werk van de zeven dagen van Genesis 1 onderdeel uitmaakt van Gods verlossingswerk, wat hij doet in de Heer. Of wat gedaan wordt door de Heer, door Jehovah zelf. Maar zijn vernedering stamt van de nederwerping der wereld. Toen de schepping nedergeworpen werd, toen was dat meteen ook verlies van heerlijkheid van de Heer. En zolang als deze wereld bestaat, is de Heer vernederd. Die vernedering heeft een dieptepunt, moet ik dan zeggen, gekregen in de kruisiging van diezelfde Heer natuurlijk. Het is een vernedering die steeds verder doorwerkte uiteraard. Maar de Heer raakte heerlijkheid kwijt, of misschien moet ik zeggen zijn heerlijkheid, in de zin van al zijn heerlijkheid, raakte hij kwijt bij het tot stand komen van deze wereld, minstens. Hè? En dus bidt hij, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik had eer de wereld, deze uiteraard, welke anders, eer de wereld was. Er is er trouwens altijd maar één geweest, dus dat is makkelijk. Nee, één tegelijk bedoel ik. Maar dat is de uitspraak van Johannes 17. En dat betekent dan ook dat de Heer nu weer heerlijkheid ontvangen heeft. Maar het zal duidelijk zijn dat de heerlijkheid die de Heer nu ontvangen heeft, heeft hij ontvangen op grond van zijn opstanding en hemelvaart. Dus op grond van het feit dat een nieuwe schepping tot stand gekomen is. Wanneer was je dus heerlijkheid kwijt? Wel, in de oude schepping. In deze namelijk. Wanneer is je die dan kwijtgeraakt? Want daarvoor moet het toch anders geweest zijn? Dat is in de voorgaande. En dan hebben ze alle drie. Met de vriendelijke groeten aan Petrus. Alle drie, hè? 2 Petrus 3, hè? De wereld die toen was, de wereld die nu is en de wereld die wij verwachten. Maar die wij verwachten, die is er al natuurlijk. Hier nog niet, maar die is er al. En het vers wat ik bedoelde was Johannes 17, vers 5. Vers 4 staat, ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen, en nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Als je dat goed leest, van halverwege vers 4 tot en met vers 5, dan lees je dus, halverwege vers 4 tot en met vers 5, dan lees je dus, dat het werk wat de Heer zou doen, en dus zou voleindigen, zou gebeuren in vernedering. Die twee dingen horen bij elkaar. Anders is er geen verband tussen die twee uitspraken. Maar het is er uiteraard wel. Hij zegt, ik heb voleindigd het werk, en nu verheerlijk mij. Tot op heden, zegt hij dus, heb ik dat werk wat ik zou doen voleindigd, en nu dat voleindigd is, maak ik aanspraak op de verheerlijking, diezelfde heerlijkheid die ik vroeger bij u had. Wel, voordat hij aan het werk begon uiteraard. Maar dat staat er niet, dus dat voor de eerde wereld was. Zodat je moet concluderen dat sinds deze wereld er is, de Heer dit werk doet. En wel in vernedering, want verheerlijking is synoniem met verhoging. Zodat de Heer vernederd werd bij het tot stand komen van deze wereld. Er staat niet exact een datum bij, maar het hangt samen met de nederwerping van deze wereld en het maken, of nederwerping van de oude schepping en dan het maken van deze gerestitutioneerde, heet het geloof ik, gerestitueerde, wereld, waarin wij leven. Hè? Nee, dat doe ik om te laten zien dat ik er ook geen verstand van heb, van die moeilijke woorden.
Ja.
Maar soms zijn ze wel eens nuttig. Deze herstelde wereld waarin wij leven dus. Daarvoor was de Heer verheerlijkt. In deze wereld is de Heer vernederd. En daarna zou hij verheerlijkt en dus weer verhoogd worden. Maar dat is al gebeurd. Want die nieuwe schepping is natuurlijk in principe tot stand gekomen door de opstanding van Christus. Zodat we goed moeten bedenken dat de vernedering van de Heer niet begon bij zijn menswording en zeker niet begon bij zijn kruisiging, maar integendeel, dat was zijn uiterste vernedering. Die vernedering ging steeds verder, tot in de dood, ja, de dood des kruises. Dat was Filippenzen 2, als ik me goed herinner. Maar het is dus al veel eerder begonnen. En dat betekent dan ook dat het werk wat de Heer zou doen, volgens ditzelfde Johannes, al is het dan Johannes 17, dat werk wat de Heer zou doen was een werk met betrekking tot de schepping, met betrekking tot de wereld namelijk. Dat volgt ook nog uit die uitspraak, hè? Hij had heerlijkheid eer deze wereld was. En sinds deze wereld is, volbrengt hij dit werk. Zodat het werk wat de Heer doet, staat in verband met deze wereld. En aangezien de wereld, hoe dan ook, de tempel Gods is, hebben wij dus te maken in onze wereld met een vernederde, een ontheiligde, een verontreinigde tempel. En als u dan nog bij het begrip commercie wat we gehanteerd hebben, als u daar dan nog bij bedenkt dat commercie maar één doel heeft, namelijk de pegels, dat wil zeggen er moet steeds meer komen. De winst moet steeds meer worden. Dat is daarmee meteen bepaald dat het belangrijkste kenmerk van deze wereld is dat het allemaal groeit en groeit en groeit. Alles wordt steeds meer. En het leuke is, ik zal het eerst anders zeggen. Ik wilde zeggen dat dat in ieder geval het kenmerk is van het zuurdeesem. En daar hebben we het vanmorgen al over gehad. En dan gaat het hier ook over het feest van Pascha. Zuurdeesem wat zou verdwijnen. Zuurdeesem kun je dus ook vergelijken met commercie, handel, moet allemaal meer worden, moet rente opleveren, enzovoorts. En u weet dat volgens de Joodse wet rente verboden is. Nee, niet te hoge rente, alle rente. Woeker is rente. Wij hebben ervan gemaakt, ik zal niet zeggen wie het gezegd heeft, maar wij hebben ervan gemaakt dat woeker is de te hoge rente. Maar dat is niet waar, woeker in de Bijbel is gewoon rente. Ja, woekerwinst in het Nederlands betekent dat het een ontoelaatbaar hoge winst is. Overwinst, maar dat is het in de Bijbel niet. Woeker is hetzelfde als rente. Er is geen verschil tussen. En rente is verboden. Want het veronderstelt dat een kapitaal zomaar vanzelf meer wordt. Dat gebeurt alleen met zuurdezen, maar andere dingen niet. Dat is niet de bedoeling. Nog niet, nou... Die economische dingen ga ik verder niet op in. Dat regelt zich vanzelf straks in de 1000 jaren. Ja?
Je zei net met de groeten aan Petrus en toen haalde je aan dat Petrus het over die drie werelden. Ja. Wil je alleen de tekst bij
je? Nou, 2 Petrus 3 ongeveer. Oh. Daar staan ze allemaal. De wereld die toen was, de wereld die nu is en de wereld die wij verwachten na zijn belofte. Nieuwe hemel en nieuwe aarde. Ja, dat kun je zo opzoeken met de computer of met een combinatie. Eigenlijk. Ja, nu verkopen wij nog niet aan de boekentafel, maar die tijd is niet ver meer. Nee, never. Die ellende. Waar het over heb is inderdaad dat deze oude wereld gekenmerkt wordt inderdaad door die groei, dat het allemaal vanzelf meer wordt. En daarmee komt het overeen met die gedachte van die commercie. Ik zei al, rente. Rente is inderdaad in de schrift, of in de Bijbel, onder het oude verbond verboden. Hè? De wereld lijkt op zuurdees, het wordt allemaal meer, maar tegelijkertijd is het zo dat het principe van die koophandel inderdaad hetzelfde is. En dat is het kenmerk dus van deze wereld. Het wordt allemaal meer, het lijkt allemaal groter te worden. En toen zou ik zeggen, het leuke is, en dan maak ik nu die zin af, het is leuk voor die mensen die banden uittypen. Die krijgen nou een boerrommel, zeg. Het leuke is dat als onze wetenschappers van vandaag de wereld, onze wereld, deze wereld bestuderen, dan kijken ze naar beneden en dan wordt alles vanzelf meer, maar ze kijken naar boven en dan zeggen ze wij leven in een alsmaar uitdijend heelal en het dijt uit met toenemende snelheid. Dan zeg ik dan leven we in een flinke klomp zuurdeesem. Zo ziet het eruit, dat het in werkelijkheid niet zo is. Dat weet u misschien, in ieder geval ik weet het, dat het in werkelijkheid niet zo is. Maar naar de normen van de wereld is het wel zo natuurlijk. Ja, zij draaien de feiten om. Ze bekijken de dingen van de verkeerde kant en dan ziet het er zo uit, dat moet ik meteen toegeven. Als ze van de andere kant zouden kijken, van boven naar beneden, zou het er heel anders uitzien. Hè? Maar goed, daar ga ik nou ook maar niet op in. Dat is allemaal techniek en natuurkunde, dus dat doen we nou niet. Maar inderdaad, we leven in een uitdijende wereld, zeg maar. Ja, dat is het kenmerk van de wereld, dat is inderdaad zo. Hij wordt niet groter, hij lijkt groter. Zuurdesem wordt ook niet meer, het lijkt meer. Leg hem maar op de weegschaal. We zien dat het niet meer wordt. Dat is allemaal bedrog. Hm? Ja, dat is bedrog. Dat is het hele al ook. Het wordt alleen maar leger. Dat is met zuurdesem ook zo. Allemaal schuim. Het wordt gewoon steeds. Het wordt eigenlijk minder. Hm? De, hoe heet het? Soortelijk gewicht. Zo heette dat in mijn dagen nog. Neemt juist af. Je kunt dus net zo goed van de andere kant kijken en zeggen: het wordt steeds minder. Hm? Een kubieke meter zuurdesem. Nou ja, dat is een beetje veel, maar. Dan is er hier iets echt fout gegaan als de kubieke meter is. Maar vooruit. Koophandel staat dus ook in een kwaad daglicht in de Bijbel. En dat is de term die in vers 16 gebruikt werd, koophandel. De term wordt gebruikt in bijvoorbeeld ook in verband met Tyrus dat verwoest zou worden. En meer speciaal ook in verband met Babel dat nog steeds verwoest moet worden in de toekomst. Waarna dezelfde term koophandel eigenlijk ook gewoon is Kanaan. Dat wil zeggen dat het ook wordt toegepast op Israël. En u weet, als u ergens koophandel vindt. Ja, ik mag het geloof ik niet vertellen, maar in Zuid-Afrika, hè, daar heb je het verschijnsel dat bepaalde maatschappelijke lagen van de bevolking. Ik zei maatschappelijke lagen, dus in de maatschappijstructuur, maar bepaalde maatschappelijke lagen van de bevolking ook tegelijkertijd bepaalde rassen vertegenwoordigen. Dat is niet omdat het zo moet, maar omdat het van nature zo gegroeid is, waarna men in de tijd de wetten daaraan heeft aangepast. En dat is het probleem waar ze daar nu mee zitten en waardoor de kritiek van de hele wereld over Zuid-Afrika komt. Maar het is nu eenmaal zo dat de ongeschoolde arbeid en het lagere ambachtelijke werk gedaan wordt door zwarte. Dat is dus zo. Het is ook zo dat de administratieve sector hoofdzakelijk wordt uitgevoerd door wat daar dan heet kleurlingen. Dat zijn de mengrassen tussen blank en zwart. Dat middenstanders over het algemeen, dus de winkeltjes zal ik maar zeggen, de winkels, hè, dat zijn over het algemeen Indiërs. Dus niet in alle plaatsen van Zuid-Afrika zo, maar generaliserend is dat zo. De agrarische bevolking, dat zijn over het algemeen Hollanders. Ik heb nog een paar. Ja, handel is ook, ja, daar kom ik nou terecht. De handel, de echte handel zit is in de handen inderdaad van Afrikaners, dus inderdaad ook van Hollandse afkomst. Maar de grote handel, echt de grote rijkdom. Juist. Ja, de beers en hoe ze maar heten mogen. Dat is inderdaad Joods. De beers. Dus de beer is een Nederlandse naam. De beer, maar het is een Joodse naam, daar gaat het om. Dat is goud, hè? Goud en diamant en dat soort dingen meer. Dat is inderdaad Joden, ja. Je kunt zelfs in de auto zien wie erin rijdt. Ja, ja. Bepaalde merken en type auto's, dat is een bepaalde rassen van de bevolking. Het is heel makkelijk trouwens dan om dat onderscheid te maken. Dat is niet omdat het verplicht is overigens. Was dat maar zo. nee. Dus, maar waar het maar om gaat, dat is dat. En dat is niet alleen daar zo. Maar dat dus over de hele wereld, zoals ik bekend, dat de echte de economische macht in handen is. Van, joh, ik had in Europa kunnen blijven, dan had ik de Rothschild genoemd. En ja. Dat soort, ja.
In Amsterdam ook dan.
Ja. Jawel, natuurlijk. Ja, Brussel. Dat zeg je wat, ja. Nou goed. Waarmee ik maar zeggen wil, ik heb niks negatiefs willen zeggen, overigens. Integendeel, want je zou er toch respect voor moeten hebben dat die mensen dat kunnen en doen. Maar niettemin is het dus zo dat de koophandel uiteindelijk beheerst wordt door Israël, door de Joden, ja. Of Israël in het algemeen, maar ik. Dat wou ik nou ook weer niet uitleggen, maar in ieder geval door de Joden, want zo zit het dan toch wel degelijk. Koophandel dus. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat niet omdat koophandel zelf negatief is, maar wel omdat koophandel zo dikwijls ontaard een kenmerk is van de hele oude wereld. Daar draait alles om de pegels, hè? Tot boomkweken aan toe. Goed. Nou. Maar waar we bij waren was bij vers 17, waar de heer dan... Waar dan staat over de heer dat hij ijverig is over dat huis van zijn vader, over het huis Gods en over deze schepping. Hij is degene die zich ervoor verantwoordelijk stelt en hij is ook degene die deze ontwikkelingskrachten van deze oude schepping, om het dan eens plechtig te zeggen, zou indammen. Hij zou er een eind aan maken, kortom, hij zou deze oude schepping reinigen. Ja, dat is een manier om het te vertellen. Maar de andere manier is, hij zou deze oude schepping vernietigen. Beide dingen zijn waar. Wij moeten gewoon onze begrippen omtrent die woorden aanpassen. Want de ene manier waarop... De ene wat de Heer doet is inderdaad reinigen. Dat wil zeggen dat onreinheid wordt weggenomen. Dat betekent meteen dat die wildgroei weggenomen wordt. En dat er dus toch een einde komt aan de groei. Niet vanuit Rome. Of bent u zo nog niet? Club van Rome. Grenzen van de groei en dat soort dingen. Er komt toch een eind aan de groei, maar dat is niet, ligt niet aan Rome, dat ligt aan Jeruzalem. Maar dat komt later pas, hè. We hebben het over de 1000 jaren. En nog later eigenlijk ook. Er komt dus een eind aan. Maar de andere manier om het te zeggen is inderdaad dat deze oude schepping ophoudt te bestaan. Niet omdat er dan iets heel anders meteen voor in de plaats komt, maar wel omdat deze oude schepping zodanig veranderd wordt dat het alle kenmerken van deze oude kwijt is.
Dat kun je ook van toepassing brengen, zeker op jezelf.
Ja. Ja, het is een verandering. De identiteit blijft aan de ene kant toch bewaard, aan de andere kant is het toch een andere identiteit. Ik weet niet hoe ik dat zeggen moet. Het betekent gewoon dat in de nieuwe schepping, om maar een voorbeeld te geven uit de visioenen van Openbaring 21 en 22, in de nieuwe schepping is er ook goud, maar het ziet er toch wat anders uit dan het goud wat we hier hebben enzovoorts. Ik bedoel, er heeft toch een verandering plaatsgevonden. In deze schepping heb je stenen, in die nieuwe schepping heb je alleen maar edelstenen. Alle stenen zijn veredeld. Die oude stenen zijn er dus domweg niet meer. Of ze zijn veranderd. Maar het eigenaardige is dat het woord veranderen in de Statenvertaling althans tegelijkertijd de betekenis heeft van vervangen. Nou, want veranderen kan betekenen, ook in het Nederlands, hij is anders geworden. Maar je kunt ook zeggen, er is een ander voor in de plaats gekomen. Beide heet veranderen. En beide gedachten zijn ermee verbonden. En dat is wat met de schepping gebeurt. Komt er nou een andere schepping of niet? En het antwoord is ja en nee. Ja, er komt een andere. Waar blijft deze dan? Nergens. Dat staat er ook bij, hè? In het visioen, nogmaals, het visioen, zag de apostel deze oude hemel en oude aarde verdwijnen. En dan staat er, werd geen plaats meer voor gevonden. Dan is hij er niet meer. Waar blijft hij dan? Hij is veranderd. Ja, vervangen bedoel ik. Maar je kunt ook zeggen, hij is veranderd. De plek waar nu deze aarde is, zal ik maar zeggen, daar is straks ook een aarde, maar een andere aarde is ineens klaps veranderd. Het is precies hetzelfde als dat na het eten pas, de opname van de gemeente plaatsvindt. Hè? Dan worden wij in een punt destijds, staat er, veranderd. Waar is het oude dan? Ja, dat is er helemaal niet. We stappen ook niet uit dit lichaam. Er staat die ons. Wij hebben een burgerschap in de hemel, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Wat doet die zaligmaker dan? Die ons, Filippenzen 3 is dat geloof ik, of 4. Die ons vernederd lichaam veranderen zal en gelijkvormig zal maken aan zijn heerlijk lichaam. En toen de Heer met een verheerlijk lichaam uit het graf kwam, toen bleef er in het graf uiteraard niks achter. En dat is wat met de schepping ook inderdaad gaat gebeuren. Het wordt een ander lichaam of een andere schepping en toch is het in een andere manier van redeneren dezelfde.
En wat zegt die Club van Rome daarover eigenlijk?
Dat was een politieke kwestie van jaren terug. Ik ben vergeten wanneer. Die hadden uitgevonden dat er grenzen waren aan de economische groei van, in de wereld. En dat we dus moesten leren... dat het niet alles meer moest toenemen, want het kon allemaal niet. Het ging altijd ten koste van wat anders. En als je een wereldeenheid wilde maken, en zeker een Europese eenheid, ja, dan moest die groei ingedamd worden, zodat de boeren, die mochten niet te groot worden en ook niet te klein. En weet je wel, en dan mochten niet meer brandstof verbruiken dan weet ik hoeveel en hoe weinig. Er waren grenzen aan. Daar hadden ze volkomen gelijk in. Maar ik heb mij door een econoom die het weten kon, heb ik het eens uit laten leggen. Die zei, ja, dat kunnen ze nou wel zeggen. Maar de hele economie, onze hele economie is gebaseerd op groei. Je moet groeien en als je niet groeit, dan barst je. En hij legde me dat ook uit. Alleen als ik het goed begrepen heb, komt dat eigenlijk door de belasting. Ja, nou, ik ga hier nou niet economisch les doen. Nee, maar daar komt het populair gezegd op neer. Als dat er nou maar niet was. En als er nou maar geen rente betaald hoefde te worden. En als er maar geen rente eiste, dan ging het wel. Maar we eisen rente en we betalen rente. Dat is groei. Dat moet er maar zo zijn. Dan wordt er nog geen klap uitgevoerd, wordt er niet gewerkt en er moet wel rente. Dat kan natuurlijk nooit. En daar gaat het hele systeem dus uiteindelijk ook aan kapot. Dat is het vroeg of laat het eindpunt van welke onderneming dan ook. Ja, of het nou een geforceerd faillissement is of niet. Maar op een gegeven moment dan moet het ontbonden worden. Want het gaat zo niet langer. Dan wordt het te groot en dan spat het uit elkaar. Dan blijkt het toch maar gewoon een ballonnetje geweest te zijn. Danst in de wind aan een draadje. Zoals het lied zegt. Uit de bundel. Nee, niet deze. Het was een andere, hè?
De bundel van Toon.
Ja. Het was een andere bundel, ja. Ja, maar zo zit dat ongeveer. Nou, aan die wereld komt een eind. Bovendien, bedenkt u nog even dat wereldbeeld wat we in gedachten hebben, dat is ook inderdaad een ballon. Nou, goed. Nou, verder naar vers 18 dan. Daar staat, de Joden antwoorden dan en zeiden tot hem, wat teken toont gij ons dat gij deze dingen doet? Joden vragen namelijk een teken, dat staat in 1 Korinthe 1, dus het zal wel zo wezen. We willen altijd een teken. Dat helpt overigens niks. De Grieken begeren wijsheid en de Joden vragen een teken, staat er in 1 Korinthe 1. Beiden worden er niks wijzer van. De Grieken niet, want die komen altijd bij elkaar, staat weer in Handelingen en op de markt. En de vraag is er nog wat nieuws? Toen hadden ze nog geen krant, zeker. Maar er staat ook nooit nieuws in, hoor, in de krant trouwens. Maar de vraag altijd, is er nog wat nieuws? En ja, wat nieuws is alleen te bedenken in een wereld die aan ontwikkeling onderhevig is. Je moet altijd nieuwe dingen horen. Hè? Altijd weer groei, altijd weer wat nieuws. En die Grieken komen daarmee nooit tot wijsheid, want elke dag komt er weer wat nieuws bij. In de Bijbel vind je het ook, niet alleen de Grieken, maar bij de gelovigen, de christenen vind je dat dus ook. Daar hebben we sprake van mensen. Waarom het vrouwen zijn, is me nou even ontschoten, voor het gemak. Maar er staat inderdaad dat die altijd leren en nooit tot... Nooit tot kennis komen. Ja, nooit tot de waarheid. Ze zijn altijd bezig met leren, maar... In wezen worden ze er nooit wijzer van. Ja. Nou, ik zal het verder niet uitleggen, maar dat gebeurt dus ook. Daar gaat het alleen maar om. Nieuws. Dat is trouwens met mensen in het algemeen, met vrouwen in het bijzonder, denk ik wel het geval. En maar, nee, ik leg het niet uit. Nee. Waarmee ik maar zeggen wil dat er een heel diepere waarheid achter steekt, maar die wil ik nou helemaal niet op ingaan. Maar er wordt wel gepraat over van alles en nog. Er wordt altijd weer nieuws en nieuws en nieuws en nieuws, maar het leidt nooit tot iets. Men is daarmee bezig, zonder dat het een wezenlijke inhoud krijgt. Dat is met de wijsheid van de Grieken ook zo. Het mag dan wijs zijn, het mag dan indrukwekkend zijn. Dat is het ongetwijfeld, de Griekse wijsheid, de filosofie. En dat is ook de wijsheid van onze wereld vandaag. Mag dan indrukwekkend zijn, maar in werkelijkheid leidt het tot niks. In ieder geval niet tot Christus. En dat is wat in Colossense daar dan ook over gezegd wordt. Maar hetzelfde geldt voor de tekenen van de Joden. De Joden hebben een andere manier om wijsheid te vergaren. Die vragen tekenen. Dat veronderstelt, moet je opletten, dat veronderstelt dat de wijsheid van de Joden niet zozeer voortkomt uit het causale redeneren, wat de Grieken doen. Gewoonlijk. Causaal redeneren is de redeneren van oorzaak en gevolg. Hè? Ja. Maar dat de wijsheid van de Joden niet voortkomt in de eerste plaats uit causaal redeneren, maar uit het analoge redeneren, dat heeft echt niks met computers te maken. Analoog wil zeggen dat vergelijkingen gemaakt worden. Analogieën. Want men vraagt om een teken. En in dat teken wordt dan een bepaalde waarheid geïllustreerd. Wij zijn geneigd dat typologie, symboliek te noemen. Of zelfs, hoe noemen ze dat? Ja, gelijkenissen eigenlijk, hè. Daar komt het op neer. En in het Johannes-evangelie krijgen we er daar nog een paar van. Maar de Joden vragen tekenen, wil zeggen dat ze niet kausaal redeneren, maar analoog maken vergelijkingen. Dat komt omdat het Jodendom voortkomt uit het Oude Verbond, en meer speciaal uit de wet natuurlijk. En in de wet vinden we inderdaad niks anders dan deze tekenen. Want al die dingen die onder de wet gebeuren en gegeven worden, zijn inderdaad tekenen. Ze spreken over andere dingen. Er staat er steeds bij. De dingen hebben andere beduiding. Hè? En als Israël komt in de woestijn tot Sinai, hè, dan heeft dat andere beduiding. En nog verder terug, want ik nou denk ik even aan Galaten 4. Als Abraham twee vrouwen had, want daar staat er, Hagar is de ene en Sarah was de andere, dan staat er meteen bij dat die dingen andere beduiding hebben. Was dus ook een teken. Al die dingen zijn tekenen. En dat wij die onder het nieuwe verbond leven, vrij zijn, wordt ontleend aan de geboorte van Isaac uit Sarah. En zal u duidelijk zijn dat dat niet de Griekse manier van redeneren is, en zeker geen causale manier van redeneren. Maar toch is het zo dat hoewel de geboorte van Isaac uit Sarah niet de oorzaak is van onze vrijheid, toch zo is het onze vrijheid gebaseerd wordt op de geboorte van Isaac uit Sarah en niet op de geboorte van Ismaël uit Hagar. Want dat is een beeld van de gebondenheid van het oude verbond. Dat is maar een voorbeeld van die verschillende manieren van redeneren. Beide zijn overigens bijbels, hoor, moet ik er meteen bij vertellen. Maar meer Joods is inderdaad dat men een teken vraagt. Dat doen ze dan hier ook. De Joden vragen een teken. Wat teken toont gij ons dat gij deze dingen doet? En de Heer zegt dan, breek deze tempel en in 3 dagen zal ik dezelfde oprichten. Dat vind ik heel leuk dat dat er staat. Want als in Matthäus 12 dacht ik. Als in Matthäus 12, ja. De schriftgeleerden en fariseeën in vers 38 aan de Heer vragen. Meester, wij willen van u wel een teken zien. Dan zegt de Heer in Matthäus 12, vers 39, het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken. U hoeft niet te raden welk geslacht hij bedoelt, want het is dat van de schriftgeleerden en fariseeën uiteraard. Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken, en hun zal geen teken gegeven worden dan, dat wil zeggen, ze krijgen maar 1 teken, het teken van Jona de profeet. En in Johannes 2 vragen ze een teken en de Heer zegt, breek deze tempel en in 3 dagen zal ik dezelfde oprichten. En bij nader inzien is het hetzelfde teken. Het gaat om precies hetzelfde. Matthäus 12 zegt, want gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten was in de buik van de walvis. Alzo zal de zoon des mensen 3 dagen en 3 nachten wezen in het hart der aarde. Waarvan we weten dat het letterlijk betekent dat de Heer zou sterven en ten 3e dag uit de dood opstaan. Dan ga ik even niet in op de bekende rekentrucs enzovoorts die hier altijd aan de orde komen. Dat heeft er niks mee te maken verder. Maar hij zou sterven en op de 3e dag opstaan. En dat is precies wat in Johannes 2 vers 19 ook gezegd wordt. Breek deze tempel en in 3 dagen zal ik dezelfde oprichten. Waarbij de tempel en Jona dus gelijk zijn. Leuk hè? Dat is nou analogie. Hè? De tempel is hetzelfde als Jona. Want beide zijn een type van de Heer, die zou sterven en uit de dood opstaan, zodat je maar weer weet, dat zeg ik er ook altijd bij, dat Jona dus inderdaad was overleden en daarna uit de dood opstond toen hij op de 3e dag werd uitgespuurd. Ja. Nee, dat wonder is minstens zo groot als dat die 3 dagen zo levend gebleven zijn in het ingewand van de vis. Maar er staat niet dat hij dan levend was. Integendeel, er staat wel dat hij daar dood was, want hij is een type van de Heer.
Er staat toch ook dat hij vanuit riep?
Ja, hij riep vanuit het dodenrijk, vanuit de hel. Het woord wordt ook gebruikt daar, Sheol, hè? Vanuit het dodenrijk. Dat is in het gebed van Jona in Jona 2. Dus inderdaad, uit de dood is geen enkel probleem mee. Natuurlijk was hij daar dood. En natuurlijk leefde hij daarna weer, dat hebben we ook gezien. Op de derde dag. Maar dat is het teken. Het teken aan Israël blijkt dan... blijkt hier twee verschillende tekenen te zijn, naar het schijnt. Maar de betekenis ervan is hetzelfde. En ik heb het al vaker gezegd. Alle tekenen die we tegenkomen in de Bijbel hebben dezezelfde betekenis. Zijn altijd tekenen van dood en opstanding. Hoe dan ook. Soms wat gecompliceerder, maar deze zijn heel eenvoudig. Het breken van de tempel is een type van de dood van de Heer Jezus zelf. Al moet ik er meteen bij zeggen dat de ijver over het huis Gods uit vers 17 een ijver was in ieder geval over Israël. En de tempel is het huis Gods, zodat we nou meteen weten dat het hier niet alleen maar gaat om de dood en opstanding van de Heer Jezus zelf, maar het gaat ook om de dood en opstanding van Israël. Want ook Israël zou sterven en op de derde dag weder opstaan. En ik noem altijd meteen de bekende versen uit Hosea 6, vers 2 en 3. Waar inderdaad over Israël gesproken wordt. Dat zou sterven en uit de dood opstaan. Hetzelfde geldt ook voor het teken van Jona. Want het teken van Jona is natuurlijk direct toepasbaar op de dood en opstanding van de Heer Jezus. Maar daarnaast... en dat is zelfs veel duidelijker in de geschiedenis van Jona, is het van toepassing op de geschiedenis van Israël zelf. Wat zou sterven en ten derde dagen weer opstaan. En dat is nog toekomst uiteraard, die opstanding van Israël. Nou, daar moet ik het eerst bij laten. Maar het is goed om te onthouden dat er dus een grote parallel bestaat. Aan de ene kant tussen Israël en de gebeurtenis met de wereld. Aan de andere kant is er een grote parallel tussen Israël en de gebeurtenissen met de Heer Jezus zelf. En we komen de drie dagen dan ook niet alleen tegen het leven van de Heer Jezus, maar ook in de geschiedenis van Israël en nog breder in de geschiedenis van de hele schepping. Ja. Daar moeten we het eerst bij laten, want het is, dacht ik, langzamerhand wel weer tijd. Zullen we danken. Trouwe Vader in de hemel, wij willen u dank zeggen voor het grote voorrecht dat wij deel hebben gekregen aan de opstanding van onze heiland. Dank u dat we verlost zijn van dit oude verbond. En dat we onttrokken zijn aan deze krachten die werkzaam zijn in deze oude schepping. Wij danken u, Vader, dat we mogen weten dat al die dingen die in deze oude wereld gelden, dat die ons slechts gemaakt hebben tot slaven, dat ze ons dienstbaar gemaakt hebben, maar dat we nu we verlost zijn door de dood en opstanding van Christus, dat we nu gelijk mogen worden door onze heiland zelf. En dat we door uw woord mogen worden onderwezen, omdat we juist vrijgemaakt zouden worden van de wereld. En tegelijkertijd verbonden zouden worden met de levende Christus. We danken u, Vader, dat u waarheid vrij maakt in overeenstemming met uw belofte. En dat we die vrijheid mogen gebruiken om onze heiland te dienen onder het nieuwe verbond. En we danken u dat u onszelf daartoe bekwaam gemaakt hebt. En dat het een bekwaamheid is niet uit onszelf, maar uit u die ons vrijgemaakt hebt, die ons verlost en vrijgekocht hebt uit de macht van de wereld. We danken u dat we onze heiland mochten leren kennen. Die eenmaal vernederd werd, maar die zijn werk volbracht heeft en voleindigd heeft en nu met eer en heerlijkheid gekroond is en gezeten is aan uw rechterhand. We danken u, Vader, dat we daaruit mogen leven en dat we daarom met vrijmoedigheid mogen ingaan op die verse en levende weg achter het voorhangsel en dat we met vrijmoedigheid onze blik mogen richten op onze heiland zelf, onze overste leidsman, opdat we ook zouden delen in de heerlijkheid die hij reeds nu ontvangen heeft. Wij danken u, Vader, dat we ook deze morgen mochten samenkomen, deze eerste dag der week. En daarbij mochten bepaald worden bij de opstanding van Christus, de overwinning op de dood die eenmaal behaald is. En we danken u dat we als nieuwe schepselen ook mogen samenkomen om ons te laten onderwijzen door uw woord. Wij bidden u, Vader, wist u ook verder ons deze dag en ook de dagen die voor ons liggen met ons, opdat we onze schreden, onze geestelijke schreden zouden richten op uzelf. Opdat we u zouden nawandelen, opdat we u als voorbeeld zouden hebben in ons leven en daarmee mogen weten dat we zullen delen in de heerlijkheid die u ook ons hebt voorgesteld. Wees u zo ons nabij, om Christus wil. Amen.